Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 40... En daarvan het eerste vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 40. Uit Gods heilig woord zal u opnieuw worden gelezen uit de evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 20, vanmiddag de verzen 11 tot en met 23. Wij noemden Johannes 20 te beginnen met vers 11 en te lezen tot en met vers 23. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen met Psalm 21, vers 13.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu samen Johannes 20, vanaf vers 11. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Zij zeiden dan tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeiden tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op die eerste dag der week, En als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang den Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn zij gehouden.
Gemeente, we zingen met Psalm 16 en daarvan de verzen 3, 4, 5 en 6. Psalm 16, vers 3, getrouwe Heer, gij wilt mijn God, vers 4, ik zal de Heer, die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Vers 5, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En vers 6, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. De versen 3 tot en met 6 van Psalm 16. Opnieuw wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en ons deputaatschap Israël. En bij de uitgang voor de schuldelging. Gemeente, we bedienen u Paasevangelie vanmiddag dicht bij ons leer- en troostboek. Zondag 17 van de Heidelberger, vraag en antwoord 45. Vraag 45, wat nut ons de opstanding van Christus? En daar luidt het antwoord, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Het gaat vanmiddag over de vrucht van Pasen. De vrucht van Pasen, allereerst voor het geloof, dat ten eerste voor de liefde, het ten andere voor de hoop, dat ten derde. De vrucht van Pasen voor het geloof, ten eerste voor de liefde, dat ten andere, en voor de hoop, dat ten derde. Gemeente Pasen vanmiddag vanuit ons troostboek. De catechismus. Het is maar een korte vraag en antwoord en toch vol rijke troost voor al Gods kinderen. Want die ons, dat zijn mensen die iets kennen van dat eerste deel, dat allereerst nodig is te weten hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Het gaat over die bruidsgemeente die iets kent van de verlossing in Christus Jezus. En die door een waar geloof aan hem verbonden is. En die nu de artikelen van het ongetwijfeld christelijk geloof aan het overdenken zijn. En nu bijzonder dat vijfde geloofsartikel ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. En als je daar nou niet bij hoort. Als je nou niet bij dat gelukkige volk hoort, wat iets kent, bevindelijk kent van hun verlorenheid. Gemeente, dan moet je maar vragen of de Heere het u maakt, heilig onrustig, om ook deze zaligmaker te zoeken. Heb geen rust voordat u het wordt. Zo'n Sioniet, zo'n pelgrim, die over deze aarde reist, met geloof, hoop en liefde. Want gemeente, dan is er alleen maar troost. Dan is er alleen maar hoop. Dan is er alleen maar verwachting voor dit leven en voor het toekomende. En wat nu die middelaar verwierf, dat is te verkrijgen. Dat is zo'n onbevattelijk wonder. Nou hoeft niemand vanmiddag te zeggen, het is voor mij niet. Nee, u vergist zich. Het is te verkrijgen. De offerdood van Emmanuel is zo rijk, hoorden we met Goede Vrijdag, dat dat bloed der verzoening toegepast kan worden aan elk zondagshart. En dan Pasen, wat meer is Pasen en de vrucht van Pasen en iets van dat wondere geheim van vanmiddag. Dat is nou mogelijk. Dat wil de Heere nou wegschenken. Om niet, uit vrije gunst. Wees er maar verlegen om, gemeente, als je daar buiten staat. Het gaat bijzonder over het leven van de ware gelovigen. Ze hebben hun dood een oordeel leren kennen. De dood van de eerste Adam, dat is hun dood. Maar o wonder, door die tweede of laatste Adam hebben ze het leven, dat eeuwige leven ontvangen. We hebben er vaker op gewezen dat het opmerkelijk is dat er in die paar regels van zondag 17, het heilsfeit van Pasen, één keer gesproken wordt over wij en vijf keer over ons of onzer. Het begint dan met die vraag, wat nut ons de opstanding van Christus? En die vraag leeft wel eens bij mensen. De middelaar is toch allereerst en allermeest opgestaan om de deugden van zijn vader op te luisteren. Om de vader te verheerlijken. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En dat moet toch schitteren met Pasen. Mijn gemeente, geen woord, geen letter, in heel zondag 17 niet. Gaat het dan alleen maar om onzentwil en niet om zijnentwil? Gaat het dan alleen maar om de zaligheid van zondaren? Natuurlijk wisten Zinus en Olevianus dat ook. Maar daar gaat het niet over, gemeente. Ze schreven een practicaal bevindelijk hoofdsom van Gods woord. Dat is de catechismus. En dat is een troostboek. En dat is tot troost voor een pelgrimsvolk op deze aarde. En die pelgrim moet het zo vaak zeggen op aarde. Kom, ware pelgrim. We zijn niet zo gericht op de eer van God. Nogal wel op onszelf. En ons behoud. Maar gezaligd door die paasvast. Ga ik toch in beginsel de deugden van de Vader lief krijgen. En straks zal ik eeuwig hem verheerlijken. Storeloos. En eindeloos. Al Gods kinderen komen met tranen thuis. En dat zijn niet de tranen van spijt. Jongeren, Gods kinderen zullen straks thuis komen met betraande ogen. Staat toch in de Bijbel. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zijn geen tranen van spijt. Want spijt om de Here te dienen. Spijt om de Heere te zoeken, dat bestaat niet, dat is onmogelijk. Daar krijg je nooit spijt van. Zoek hem, vooral als je jong bent. Die tranen zijn er. Maar vanwege die moeilijke pelgrimsreis, zegt u, nou dat ook. Daar mogen ook tranen over zijn. Ernstige ziekte, psychische nood. De rouwkleren die zo vaak gedragen moeten worden, dat is allemaal waar. Maar ten diepste zijn het tranen. Kent u die nou? Omdat ik nooit God de eer geef. Die hij zo eeuwig waard is. Omdat ik zo'n zelfbedoeler ben en blijf. Omdat ik zo menigmaal gericht ben op mezelf. En zo weinig op hem, de eeuwige God. Wel, die tranen zal God straks voor eeuwig afwissen. En dan zal ik eeuwig doen. Geef wel eens heimwee in je hart, waarvoor ik geschapen ben, om God daarin eeuwig te loven en te prijzen in zijn tempel. Dan zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen tot in alle eeuwigheid. Zondag 16, dat was de laatste zondag die sprak over Christus in de staat van zijn vernedering. En nu gaat het in zondag 17 over de staat van Christus' verhoging. En jongeren, ik kan dat jullie wel uitleggen. Dat woord staat, dat duidt op een rechtspositie. Als iemand verdacht wordt van een misdaad, dan wordt hij in staat van beschuldiging gesteld. Al is hij helemaal onschuldig aan dat feit waarvan die verdacht wordt, zolang die onschuld niet bewezen is, is die in de staat van verdenking. En de staat van beschuldigde. Toen koningin Wilhelmina destijds in 1940 vluchtte naar Engeland, was ze voor 5 jaar een banning, verdreven van land en troon. En toch bleef ze in die rechtspositie. De staat van koningin, die werd haar door ballingschap niet ontnomen. En over die staat van vernedering van de Heere Jezus ging het in de zondagen 14, 15, 16 tot nu toe. De heiland was en bleef de eeuwige zoon van God. Ook toen hij uit de maagd Maria werd geboren. Tegelijk was hij vanaf zijn ontvangenis en geboorte in de staat van vernedering. Hij was en bleef een zonderloos mens. Maar God rekende hem voor een gevloekte. Een uit zijn gunst verstotene. Na zijn rechtspositie was hij schuldig voor God. Want hij had de schuld en vloek van zijn kerk op zich genomen. En heel uitvoerig hebben zondag 15 en 16 ons laten zien hoe die steeds dieper afdaalde. In de staat van zijn vernedering. Hij droeg die zware toorn vanaf het ogenblik van zijn menswording. Zeker. Maar het ging er steeds dieper door, tot in het rechthuis van Pilatus, tot aan dat vloekhout der schande op Golgotha. En hij ging dwars door die helse smarten heen, die de kerk had moeten dragen. Ten slotte begraven in de hof van Jozef van Arimathea, de allerdiepste trap, de nederdaling ter hel. Hij deelde in de schande die wij eeuwig zouden moeten doorleven. En nu, gemeente met 50 geloofsartikel, gaat het over de staat, de positie van de middelaar ten opzichte van zijn vader. De staat van verhoging. En dan begint het met Pasen, als een vrij verklaarde. Als een vrij verklaarde. En daarom die vraag, als Christus dat gedragen heeft voor zijn volk, wat is dan het nut, de baten van die opstanding? De levende kerk. Wat is dat onbevattelijk wonderlijk. Het feit van de opstanding is heerlijk. Ik weet niet hoe je dat beleeft, gemeente. Maar zeg dat maar tegen jezelf, hè. Mijn ziel, Jezus leeft. Mag je ook zeggen als je onbekeerd bent? Mag je ook zeggen? Zeg het maar voor het aangezicht van de Heere. Heere, ik ben zo dood, geestelijk. Maar ik hoor het. Jezus leeft. Jezus leeft. En nou het nut, gemeente. Wat heeft de borg dan voor zijn kerk verworven? En dan staat er allereerst dat ten eerste. De vrucht voor het geloof. Hebben we het samengevat. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij ons door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Gemeente, Christus heeft de gerechtigheid verworven. En die gaat hij uitdelen. Deelachtig maken. Wat is gerechtigheid? Dat is die staat voor God. Die Adam voor zijn val en Eva in het paradijs hadden. Ze konden recht voor God staan. Met eerbied gesproken. Het was vlak tussen hen en hun schepper. Het was goed. Ze stonden dicht bij de Heere. In hartelijke liefde aan hem verbonden. Er was geen schuld. Er was geen onbetaalde rekening. Er was niets tussen hen. Het schepsel en de schepper. Na onze diepe val in Adam is er een onmetelijke kloof. Hebt u het geleerd? Gemeente, vraag of de Heer nou je ogen opent als u dat nou nooit geleerd hebt. Want het begint niet bij het kruis. Het begint ook niet bij de opstanding. Maar daar begint het. Waar God altijd weer begint in het leven van een mens. Bij mijn diepe afval van de eeuwige God. Waar ik mezelf leer kennen. Vol van ongerechtigheid. Hebt u dat nou geleerd? Vol van ongerechtigheid. En bent u het gaan belijden? Tegen de naaste dat best, maar allermeest tegen God. Ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van kommer, vol van verdriet. Hebt u het ook geleerd om uw eigen gerechtigheid te verwerpen? Er zijn mensen die kennen iets van hun ongerechtigheid. Maar die hebben nog zoveel eigen gerechtigheid. Waarmee ze denken voor God te kunnen bestaan. Alles wat van hen is. Alles wat van beneden is. Je bidden. En je Bijbel lezen. En je keuzes. En je vroomheid. Heb je al je eigen gerechtigheid leren verwerpen. Bent u nou gaan hongeren en dorsten. Naar deze gerechtigheid. Waar het hier over gaat. Gemeente, bent u gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die in Christus is? Bent u gaan hongeren naar hem? Dat brood des levens die u vervullen kan met wat hij verwierf in zijn bitter lijden en sterven. En waar ik nou meende om te komen. Waar alle wegen afgesloten waren. En waar mijn dood vereist was. Daar spreekt het troostboek over zijn dood. Waar mijn dood rechtvaardig zou zijn. Daar spreekt het troostboek over zijn dood. En opstanding. Kom, hij heeft door zijn dood, staat er, iets verworven, iets verdiend, iets aangebracht, wat hij uit gaat delen. Kom, hij heeft de rechtvaardigheid, die rechte staat voor God verworven in zijn bitter lijden en sterven. Hij heeft het verdiend, dat nou een zondaar die voor eeuwig weggewezen zou moeten worden naar het eeuwig verderf, dat die voor God gesteld wordt, zonder vlek en zonder rimpel. Dat heeft hij verworven. Hoort u het, gemeente? Dat kunt u niet verwerven. Nee, al uw werk heiligheid gaat er echt aan. Maar hij heeft het verworven, hij alleen. En dan staat er dat hij het deelachtig gaat maken. Ik ben wel eens bang dat er mensen zijn die hebben genoeg aan die verwervingen. Die zeggen, nou ja, dat heeft hij verworven. Ik heb het nodig, dus. Nou ja, dan geloof ik maar dat het ook voor mij is. Maar er staat hier, hij heeft het verworven door zijn dood. Opdat hij het ons deelachtig kon maken. En jongens en meisjes, dat kan ik jullie wel uitleggen. Toen hij dat heerlijke verworven had voor Maria Magdalena, het is ons gelezen, hè? Toen was het waar. Het was een kind van God. Ze kende iets van haar verlorenheid. Ze was verlost van 7 duivelen. Ze heeft Jezus gevolgd. Ze heeft hem lief gekregen. Maar ze kende Jezus nog niet als die opgestane levensvorst die de gerechtigheid voor haar verworven had. En ze stond dan maar te wenen bij het graf. En toen ging Jezus haar opzoeken. Toen ging hij het meedelen, wat hij verworven verdiend had, opdat ze erin delen zou. Van eeuwigheid is Gods kind verkoren. Ja, dat beleiden we. Op Golgotha is betaald. Ja, dat weten we. Met Christus uittreden uit het graf is de rechtvaardigheid verworven voor heel de bruidskerk. De gemeente, dan moet het toegepast worden. En dat kan ik de kinderen wel uitleggen. Jongens en meisjes, denk eens mee, als je jarig bent, mag je trakteren. Of als iemand anders in de klas jarig is. En dan staat er een schaal met lekkers, misschien al voor in de klas. En je kunt het zien, of misschien al ruiken. Maar pas als die jarige gaat trakteren, hè. Uit gaat delen, dan krijg je wat, dan kun je het proeven, dan neem je het in handen. En dat staat hier nou eigenlijk. De Heere Jezus heeft het verworven, verdiend, door zijn bitter lijden en sterven, door zijn dood. Toen hij het uitriep, het is volbracht, en toen hij zijn hoofd boog en de geest gaf, toen lag het vast. En dan gaat hij het deelachtig maken. Nou gaat hij het uitdelen op zijn tijd. Ja, aan wie het hem behaagt. Dan weet je wel, hè. Dat heb je niet verdiend. Als je dat niet leerde, gemeente, dan heb je er nog nooit wat van begrepen. Je staat er buiten van nature. Maar hij wil het deelachtig maken. Hij wil het je als in handen leggen. Een gemeente, dan vraag ik het u, bent u daar nou om verlegen? Een mens kan geen ding aannemen, een woord van Jezus, zou het hem uit de hemel niet gegeven worden. Nu is die hemel oneindig ver weg. Maar hij wil het u schenken. Hij wil het u schenken. En dat heeft hem niet veel gekost. Dat heeft hem alles gekost, daar heeft hij zijn leven voor gegeven. Opdat hij zijn bruidsgemeente zou geven wat hij verwierf in zijn bitter lijden en sterven. Mijn kind, hier is het. Ik zal het u toerekenen, opdat u in Christus rechtvaardig zou zijn. In zondag 23 meer daarover. Ik noem nog maar één keer die mooie uitdrukking van Smijtengeld, een van onze Hollandse oudvaders. De zondaar voor God staande kan dan zeggen, God heeft de kwitantie van schuld en straf der zonde gegeven aan de middelaar in de opstanding uit de doden. Christus staat op uit de dood. En eigenlijk is dat als de kwitantie van zijn arbeid. En die gaat hij nu deelachtig maken. Daar deelt nou zijn volk in. Voldaan, tetelestai, volbracht. Nou is zo even groot, gemeente. Als niet alleen dat bij God vast ligt, maar als ik het ook persoonlijk mag weten. Als mijn naam daar staat, in dat testament van die grote testamentmaker. Als het vast ligt, hij is gestorven. Een testament vermaakt hij aan de zijne. Volkomen, ook voor mij. Misschien zegt een kind van God, zijn van die grote zaken. Ja, dat zeker. Bent onwaardig, ja, daar bent u. Hoe kom ik er toch? Ja, dat staat hier. Hij wil het deelachtig maken. En daar mag u nou heilig om verlegen zijn. Daar mag je hem nou om bedelen, gemeente. Wat nou bij de Heere te verkrijgen is, daar mag u om smeken. Meer van die zekerheid. Door het geloof. Opdat u door het geloof mag weten dat het vast ligt. Wat? Mijn staat voor God. Als de Heer in je leven gaat werken, jongeren, dan ga je je staat voor God leren kennen. Je doodstaat. Je verlorenheid. Je schuld. Die rekening die openstaat. Maar eeuwig wonder. Als de Heer gaat werken in de zijne, dan zal die ze bearbeiden door zijn geest. En dan zal die ze oefenen in dat allerheiligst geloof. Wat is het oneindig groot. Als ze dit mogen weten, mijn staat ligt vast. Ik had de eeuwige dood verdiend. En ik krijg het eeuwige leven. Jezus gerechtigheid is de mijne. En ik mag er wat zicht op hebben. Gemeente, dat geeft vrede. Dat geeft in je leven zo'n andere gang. Dat het vast ligt in hem. Dat ik sta. In die doorboorde middelaars handen gegraveerd. Daar begint het niet mee in het leven der genade. Maar in de oefeningen van het leven des geloofs. Ik heb u. Ik heb u. In die beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En dat is het eerste. Nut of vrucht van Pasen voor het geloof. Maar dan staat er ten andere, dat tweede zinnetje, ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. We hebben het samengevat, de vrucht van Pasen, voor de liefde. Dat is maar een kort zinnetje, gemeente. Maar het gaat hier over de geestelijke opstanding of het leven na de wedergeboorte. En straks, in het derde punt, horen we van de lichamelijke opstanding. Hier gaat het over de geestelijke opstanding na de wedergeboorte in dat nieuwe leven. Wij, Gods kinderen, worden opgewekt tot een nieuw leven. Dat veronderstelt een oud leven. Dat klopt. Van nature hebben ze een oud leven. Dat is een grafleven. Dat is leven, jongeren, van die bezetenen van Gadara. Vreselijk leven. Die man die leefde daar bij de dood. Letterlijk ook. Hij leefde in de graven. Vreselijk. Die man die sloeg zichzelf. En als het dan avond werd, zeiden de mensen tegen elkaar in Gadara, hoor hem toch weer eens tekeer gaan. Want dan schreeuwde die en dan schuimde die. En niemand kon hem temmen. In de macht van Satan. Dat is een grafleven. Herkent u dat? Ja, misschien bent u een fatsoenlijk mens. Misschien wel wit gepleisterd. Dat zegt Jezus tegen die fariseeën. Jullie zijn wit gepleisterde graven. Maar van binnen de deugd niks van. Want ze misten dat godswerk. Ze hadden wel heel wat opgeknapt aan zichzelf. Ik hoop dat u het verschil goed voelt, gemeente. Van beneden, Vanuit zichzelf was er heel veel opgeknapt. Maar van binnen was er niets veranderd. Kent u alleen maar een oude mens, dan ben je doodongelukkig. Maar Christus heeft dat nieuwe leven verworven. En nou gaat hij zondaren opwekken. Je wekt jezelf niet op. Je maakt jezelf niet wakker. Jongens en meisjes, misschien heb je wel een wekker. En die maakt jou meestal wakker, denk ik. Misschien word je wel eens zelf wakker, maar er zijn ook misschien morgens dat je nog zo lekker in bed ligt. En als de wekker niet ging, dan ben jij niet wakker. En dan met eerbied gesproken, de Heere die maakt dode zondaren wakker. Moeilijk is dat gemeend als je denkt dat je zelf zo wakker bent. Hè? Dat is moeilijk. Als je het zelf allemaal kunt. Maar het is heerlijk. Als je nou leert wie je bent. Dood in zonde en misdaden. En dat je jezelf niet opwekt. En dan staat er dat ze opgewekt worden. Tot dat nieuwe leven. Door wie? En dan staat er door zijn. Dat is Christus kracht. Wat is dat onuitsprekelijk rijk. Door Christus kracht worden tegenwoordige tijd wij opgewekt tot een nieuw leven. Gemeente, dat wil de Heere nou voor het eerst doen. In de wedergeboorte, in de levendmaking, dan wordt een zondaar van dood levend gemaakt. Van dood levend gemaakt door Christus. Door zijn opstandingskracht, omdat hij leeft, zullen er mensen levend gemaakt worden in en met hem. Maar nou gaat het hier toch over Gods kinderen. Die kennen dat toch, jazeker. Maar de hemel weet hoe dood het van binnen bij Gods kinderen vaak is. En daarom zaten achter gesloten deuren die discipelen. En daarom kon Maria Magdalena het niet geloven. En daarom was Petrus wel verwonderd, maar niet gelovig. En daarom bleef Thomas daar zitten. Gemeente, als de Heere nou zijn kinderen levend zou maken in het uur van de wedergeboorte. En ze moesten dan zichzelf in leven houden. Dan was het hevig kwijt. Dan gingen ze allemaal dood. Dan zou er niet één straks voor de troon en voor het lam verschijnen. Dan is het net als met bloemen. Jongens en meisjes, zo'n mooie vaas met bloemen, hè. Waar kun je ervan genieten? Maar ze gaan allemaal een keer dood, hè. Je kunt zo'n bloem niet bewaren. Gods kinderen zijn als zo'n bloem. En als de Heere er niet voor zou zorgen, zouden ze allemaal verwelken. We zouden niet eens straks eeuwig kleuren en geuren voor de Allerhoogste God. Maar o wonder, en dan staat het er en het is me toch zo'n troost. We worden door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Hoort u het? Zijn kracht. En dat gebeurt in de levendmaking. Levi, als die in het tolhuis zit, de kinderen weten het wel. Vast aan zijn geld, vast aan zijn winst, dan komt Jezus langs. Niemand kon Levi uit dat winstgevende handeltje halen. En zelf miste die die daadkracht. Maar twee woorden van Jezus zijn genoeg. Volg mij. En toen is het gebeurd. En toen is het gebeurd. Gemeente, meer is niet nodig. Toen is die van dood levend gemaakt. En hij volgde Jezus. Van stonden aan en het is nooit anders meer geworden. En ik denk aan Petrus, een wedergeboren kind van God, zeker. Geroepen, ja, daar kon hij wat van vertellen, hoe die geroepen is bij de zee. Een volgeling van Jezus geworden, ja zeker. Hij heeft zijn voetstappen gedrukt, heeft onderwijs van Christus ontvangen. En dan staat hij in de zaal van Caiaphas. Vreselijk, ik ken de mens niet en ten laatste met vloeken en zweren. Petrus, Petrus, hoe kun je zo ver afzakken? Of herkent u nou die Petrus hier van binnen? En gemeente, dan dat wonder. Door zijn kracht, dan kijkt Jezus Petrus aan. Dan kijkt Jezus Petrus aan. En die blik was genoeg. Zijn kracht. En toen werd hij weer opgewekt tot dat nieuwe leven. En toen brak die man, die zo benard was. En toen ging die schreiend heen. Vanwege zijn zonde en vervloeking bij vernieuwing. Wel, kinderen des Heren. Zo zal de Heere nou voor je zorgen. Zo zal hij nou voor je zorgen. Door zijn kracht, zijn opstandingskracht, de paaskracht, hij leeft. En daarom zal hij zorgen dat het levendig blijft van binnen. Niet altijd. Misschien heb je het wel nodig dat het ook weer eens dodig is. Maar het is al schuld, het is al schuld. Het is tot oneer van je schepper, van je herschepper. Maar het is de praktijk van het leven. En hun zinnes en Olivianus kenden dat leven. En ze hebben het neergeschreven. Door zijn kracht worden we weer opgewekt tot een nieuw leven. Omdat het moet. Nee, gemeente, het is liefde. Het is liefde. Toen Petrus die blik van Jezus zag, was niet allereerst een verwijtende blik. Dat zou rechtvaardig geweest zijn. Was het niet een blik die kon dulden? Dat had hij zich waardig gemaakt. Maar toen was het die liefde. Die zijn hart weer gaande maakte tot zijn meester. Toen werd het weer levendig. Zo zal de Heere zijn kinderen. Zou je het niet willen worden? Kinderen, jongeren, ben je het? Of zou je het willen worden als je het niet bent? Want ze worden levendig gemaakt. Verlevendigd. Door hem, zijn kracht, Jezus' kracht, omdat hij leeft tot in alle eeuwigheid. Wat gebeurt er dan? En dan staat er opgewekt tot een nieuw leven. Gemeente, wat is dat? Saul kende een veranderd leven. Nou, dat is ook mooi. En soms was de geest vaardig in zijn leven en profeteerde Saul. Dan heeft hij mooie dingen gezegd over de drie enige God. Dan heeft hij best mooie dingen gedaan. Ja, dat was een verandering. Maar dat hou je niet vol, hè. Want het was ten diepste een oud leven wat gevoed werd door Satan. Een nieuw leven. Dat komt in het hart. Dat wordt gewerkt in de wedergeboorte. Een nieuw leven in beginsel. Een nieuw leven. Dat is een leven, gemeente, wat gaat hongeren en dorsten naar het woord. Dan kun je weten of hij dat leven bezit. Misschien dat u het niet voor leven kunt houden. Dan kun je toch weten. Dat leven dat gaat hongeren en dorsten naar het woord. Moet ik nou alweer naar de kerk? Nou, dan ken je dat leven niet. Want dat leven wil de Heere voeden door dat woord. Gemeente, dat is een teken van leven. Al kun je het er zelf niet voor houden. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat is dat diepe verlangen. Mag ik bezig zijn met de dingen van u en van uw dienst? En dan zit je ineens op de gemeenteavond. Laat er helemaal geen zin in. Om toch weer iets van dat woord te horen. Je had ook met je hobby's bezig kunnen zijn. Maar dat staat ineens bovenaan. De liefde. Tot de dienst van de Heere. De onderwerping van je hart. Mag dat ook al niet. Gemeente, wat een dwaas ben je als je zo redeneert. Hè? Mag ik zo dicht mogelijk bij u leven, Heere. Zodat in daad, praat en gewaad. Moeilijk is dat, hè. Want dat betekent jezelf verloochenen. Want daar hebben we geen zin in. Om dingen niet te doen, omdat je weet dat je daar Gods kinderen mee bedroeft. Dat nieuwe leven, dat leven wat uit God geboren is. En dat wil de Heere steeds weer en steeds meer. Hoe staat het erbij, kinderen des Heeren? Dat wil Hij opwekken. Dat wil Hij verwekken. Dat wil Hij vaardig maken. Dat wil hij bij vernieuwing doen ervaren. Het eerste nut. Recht voor God staan, dat kunnen we samenvatten met rechtvaardigmaking. Zondag 23 zullen we er meer van horen. En we hebben er met zondag 7 al van gehoord. Dit tweede nut is heiligmaking. Dat is leven. voor de Heer. Leven tot eer van Hem. Leven, omdat Hij alles voor me geworden is. Leven. Een gemeente. Als je het nou zelf levendig moet houden. Dat is toch een ongelukkig leven hoor. Want dat hou je niet vol. En dat sterft een keertje af. Dat valt een keertje af. Maar als de Heer het verlevendigt. Omdat Hij je levend gemaakt heeft. En dit waar mag zijn, vanwege zijn leven. Dan word je opgewekt tot dat nieuwe leven. Het is niet altijd hetzelfde. Soms is dat vlammetje van het geloof. Er staat maar op een heel laag pitje. Misschien dat er wel zijn die het verstaan, dat je denkt, is het er nou of is het er niet? Dat je aan jezelf gaat twijfelen. Maar o, als de Heere. Wat zijn we toch arme, verlegen mensen. Ja, je moet de middelen waarnemen. Maar ook die middelen. Die kunnen soms zomaar aan je voorbij gaan. Maar als de Heere dat doet. Als de middelaar dat doet. Ik leef. En gij zult leven. En dan gaat je weer eens verlevendigen. En dan gaat weer eens spreken tot je ziel. En hij zoekt je weer eens op. Dat is toch het geheim van die bruidskerk. Hij zoekt je weer eens op. Hij noemt je weer eens bij je naam. Maria. Dan klinkt het zo vol liefde. Rabboni, Rabboni, lieve meester. Mijn meester. En als die Thomas opzoekt. Wat zat die man in de strikken. Mijn Heer. En mijn God. Dan vlamt het geloof het leven weer hoog op. En dan komt er weer dat diepe verlangen. Om van nu voortaan, al de dagen, voor zijn aangezicht te leven. Hem te bedoelen, hem te lieven. Hem te benodigen. In de dingen van hem bezig te zijn. In handel en wandel te laten zien. Ik leef niet voor mezelf, maar ik leef voor u. O drie enige verbondsgod. Zou u zo'n leven niet willen hebben, gemeente? Het is een afhankelijk leven. Ja, dat wel. Door zijn kracht. Niet door onze kracht. Niet door geweld. Door mijn geest zal het geschieden. Het is een afhankelijk leven. Maar het is het heerlijkste leven wat er is. Dat is toch het leven des geloofs. Dat is toch het leven. Uit die levensvorst. Dat is toch het beginsel van dat leven. Wat nooit meer sterft. Wat straks open zal bloeien in de eeuwige heerlijkheid, is hier vaak het leven in de knop. Nou, daar kun je al van genieten. Dat eerste groen wat weer uitspruit in de natuur. Gemeente, wat is dat heerlijk. Die knoppen die zwellen, wat is dat heerlijk. Straks in de eeuwige heerlijkheid. Dan zal een kind van God eeuwig bloeien. In gewenste stand. Door zijn kracht. En hier aan deze zijde van het graf. Daar is nou heel het leven der heiligmaking mee getekend. Dat heeft hij voor zijn kerk verworven. Dat zal hij nou in zijn kinderen openbaar doen komen. En dan is het toch weer heel eenvoudig. Wie is nou een kind van God en wie is het niet? Nou gemeente, je kunt zien. Je kunt zien. Je kunt het merken. Door tastbaar. In daad, praat en gebaat. Maar één verlangen. Mag ik leven voor u. En echt. Dan hoef je niet zoveel gepraat te worden. Dan ben je niet zo dwars. Dan ben je niet zo dwaas. Dan komt er maar één verlangen. Heere, mag ik leven. Plekje wat u me geeft. In de traditie. Jongeren, ja dat zit er ook aan vast. Hè? De traditie met een kleine t. Waarin de Heere je plaatst. Dan mag ik daar mijn plekje innemen. Dat is leven. Vanuit die gezegende borg en middelaar. Dat is een goed leven. Hij biedt altijd goed. Nee, dat is wat anders. Wat zaten ze toch in donkere. Die kinderen van de Heere na Pasen. Ja, dat is waar. En dat is schuld. Denk erom, gaat dat niet verheerlijken. Dat is schuld. Als het donker is in je leven. Hier moet je de oorzaak zoeken. Maar gemeente, het licht breekt door. Het paaslicht. Dat bestraalt hun harten. En als je dan bijvoorbeeld Petrus zijn brief leest. Maar lees iets van die tere godsvrucht. Maar lees iets van dat nieuwe leven. Wat zo heerlijk is. Wat hunkert naar de gemeenschap met God. In en door Christus. Voor de liefde. En dan ten laatste voor de hoop. Dat is onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen. Met Psalm 117. Psalm 117. Loof. Loof de Heer. Gij heidendom. Gij volken. Prijst zijn naam alom. En wat er verder volgt, Psalm 117. De vrucht van Pasen voor het geloof, voor de liefde, voor de hoop. En dat doen we wat kort. Als de Heer het geeft met zondag 22, zullen we bij de wederopstanding des vlezes daar meer over horen. Ten derde is ons de opstanding van Christus. Een zeker pand, onze zalige opstanding. De opstanding van Jezus is een pand. Een teken ergens van, jongens en meisjes, je fietssleutel hoort bij jouw fiets. Het is een teken, die past alleen op jouw slot als het goed is. Dat hoort bij jou, hè. Dat is een teken ergens van. Nou, nu gaat het over een pand. De Heer Jezus is opgestaan. En dat is tot nut. De rechtvaardigmaking, de heiligmaking. Het gaat ook over de heerlijkmaking. Nee, er is nog nooit een mens uit de dood opgestaan. Die, behalve de mens in de Bijbel, die kon vertellen hoe het was. Nee, dat is ook niet nodig. Maar de kerk mag belijden. Haar geloof, Jezus' opstanding, is een bewijs, een zeker teken. Dat ook ik zal opstaan. Gemeente, dan staat er een zalige opstanding. Het levengevende hoofd. Christus is toch het hoofd van zijn kerk. Het hoofd van het genadeverband. Hij is erdoor. En hij gaat voor. En omdat hij zijn hoofd weer op mocht richten in dat doodsgraf. Het rotsgraf van Jozef van Arimathea. Daarom zal ik mijn hoofd opheffen uit de gebreken. Het feit dat Jezus leeft is de absolute garantie dat dit mijn vlees eeuwig verheerlijkt bij God zal zijn. Een kind van God kijkt ook wel eens in de spiegel. Jongeren, dat mag je doen, best. Dat mag je doen. Maar misschien dat jij nog altijd kijkt om jezelf te behagen, hoe knap dat je bent. Een kind van God kijkt vaak in de spiegel van Gods wet. En dan zien ze hoe lelijk ze zijn. Ja, maar ze zijn toch bekeerd, zeker. Maar ze zien hoe lelijk ze zijn. Hoeveel zonde, hoeveel gebreken, hoeveel tekorten. Hoe boos hun hart nog vaak is, hoe hun gedachten wereld zijn, hoe ze kleven aan het stof van de aarde. Hoe ze verknocht zijn aan het hier en nu. Dat ze helemaal niet reisvaardig zijn, terwijl ze wel zeggen pelgrim te zijn. Dat ze overal, met name met de zonde, nog zo te kampen hebben. En nou dat wonder, die gezegende borg is erdoor. Hij is erdoor. Door de doodsjordaan heen gegaan. Dat is de zekere garantie dat ik erdoor kom. En dat niet tot verschrikken. Nee, maar tot eeuwige vreugde. Een zalige opstanding. Gemeente, we moeten allemaal een keer sterven. Zul je ermee rekenen? Zul je ermee rekenen? O, die dood. O, die dood. Die ontzaglijke dood. En dat is niet het laatste. En begraven worden is niet het laatste. Dood is niet dood. Nee, dat is, hier zal het zijn. In de aarde. Tot de morgen van de opstanding. En zo zal het ook zijn met ons lichaam. Tenzij de wederkomst daar eerder is. Het zal toch wat zijn. Als er dan in je leven niks gebeurd is. Als je nou geestelijk dood gebleven bent. Dan wacht straks de eeuwige dood. Dat is ook de ernst. Het is niet nodig, gemeente. Want Jezus leeft. En daarom kun je zalig worden. Hij heeft het uitgeroepen. Tetelestai. Het is volbracht. De ruimte die er is, is u getekend. Zijn opstandingskracht. En die is zo onmetelijk groot. Dat hij zorgen zal. Voor al de zijnen. Dat is zo'n onmetelijke zorg. Als een piloot gezocht moet worden in dat grote land Iran, dan stuurt Trump wel al zijn beste troepen om zo een eruit te halen. En daar wordt voor gevochten en dat kost zo onnoemelijk veel materiaal. Een helikopter die neergeschoten wordt, maar hij heeft het ervoor over, want het is een Amerikaan. Het is er één die strijdt voor de zaak die hij zo belangrijk vindt. Maar meer dan de grootte van deze aarde is die gezegende Heer Jezus. Daar zijn geen woorden voor. Gemeente, hij ziet zijn kinderen. Elk uur, elk ogenblik. En hij zorgt voor ze met zo onmetelijk veel zorg. Want ze zijn vlees van zijn vlees. En bloed van zijn bloed. Hij heeft ze gekocht en betaald. Met de prijs van zijn dierbaar en gezegend hartebloed. En hij zegt het, mijn kind. Zo zeker als ik leef, zult gij leven. Ik ben opgestaan uit de doden. Ik ben u voorgegaan. En straks zult u daar staan. Zonder vlek. En zonder rimpel. Kom. Ziende op zijn opstanding, gaat je hart er toch wel eens naar verlangen. Ons lichaam, onze tent is bouwvallig. Dat aardse huis van de tabernakel, zegt de apostel, wordt gebroken. Maar het is zo'n wonder als ik het weten mag. Mijn Jezus kocht me met de prijs van zijn dierbaar hartebloed. En dan zal het waar zijn. Job mocht het geloven. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Wie dan, Job, wie dan? De kanttekening zegt de wormen en de maden. Er blijft niks van over, hè? Ontzaglijk. Stof zijt ge, tot stof zult ge wederkeren. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zo zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. En niet een vreemde manier. Verlangen zeer in mijn schoot. Kom, bruidsgemeente, we zullen met hem verenigd worden. Het is Pasen. En dat is heerlijk. Jezus leeft. Maar wij verwachten die grote en die heerlijke dag. Dat de laatste bazuin zal schallen. En dat hij daar zal zijn, de levensvorst. En dan zal die al de zijne in eeuwige heerlijkheid tot zich nemen. Die in mij gelooft, zal leven. Eeuwig leven, al waar hij ook gestorven, want hij heeft het gezegd, beloofd. En draag die belofte dan maar mee in je hart. Kinderen des Heren, ik leef en gij zult leven. Amen. Onze slotzang is het 8e vers van Psalm 17. Psalm 17, vers 8 is onze slotzang. Gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.